Wij kwamen uit 1 Johannes 5 naar aanleiding van vers 6. Deze is er die is gekomen door water en bloed, namelijk Jezus Christus. En van, over bloed hebben we het gehad. Bloed is leven en hij is gekomen in de kracht of naar de kracht des onvergankelijke levens. Hij is de vorst des levens en heeft van God eeuwig leven ontvangen, zoals Petrus dat zegt in bijvoorbeeld Handelingen 2. Maar hij is ook gekomen door het water. Het water namelijk als het beeld van het woord van God. Dat is heel de Bijbel door zo. En ik hoop dat we gezien hebben dat dat water, namelijk dat woord van God, het belangrijkste was in zijn leven, zoals het dat ook zou zijn in onze levens. En daarom moet dit toch ook niet al te moeilijk te begrijpen zijn. Waar het om gaat is dat het plan Gods, het plan der eeuwen, is uitgevoerd geworden, om het zo te zeggen, door de Heer Jezus die zich daaraan heeft onderworpen, die de wil van God volvoerd heeft en die door zijn gehoorzaamheid inderdaad oorzaak tot eeuwige zaligheid is geworden voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat was Hebreeën 5 en in Romeinen 5 lezen we ook zoiets, hè, opdat door de gehoorzaamheid van die ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Dat was Romeinen 5, vers 19. En daarom sprak Romeinen 3, waar we vanmorgen waren, ook inderdaad over dat de rechtvaardigheid als zodanig, zeg maar de zaligheid als zodanig, voortgekomen is uit en dus tot stand gekomen is uit het geloof van Jezus Christus. En daarna komt het tot het geloof van ons, dat wil zeggen, het komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid en zo verder. En voor zover wij navolgers van Christus zouden zijn, zouden wij dus navolgers zijn van zijn geloof. Het is al zo sterk, ik kan dat niet nalaten, hoewel ik het onderwerp los had willen laten, maar ik kan dat gewoon niet nalaten. In Galaten 3... Misschien ben ik niet uitgebreid genoeg vanavond dan om dit uit te leggen, maar ik wil u er toch even op wijzen. In Galaten 3 wordt deze waarheid zo sterk genoemd dat daar staat het woord geloof, terwijl u en ik weten dat het gewoon gaat over de Heer Jezus Christus. Maar het staat er niet eens, er staat het geloof. Omdat geloof het belangrijkste kenmerk was van de Heer Jezus Christus. Dat heb u toch, hè? Ik ken iemand die noemen ze die neus. Ik ken iemand die noemen ze die kale. Ik heb een chef gehad vroeger, die had zijn voeten wat dwars staan. Die liep ze ongeveer als goofie. Dus die werd genoemd die dwarsen. En zo verder. Dat zijn de niet zo nette voorbeelden, maar die blijven me altijd bij. Die kromme heb je ook nog, dat mag. Over Van Hanegem hebben we het, hoeft niemand zich beledigd te voelen, maar dat kan allemaal. Maar het belangrijkste kenmerk, het is ook een speciale stijlfiguur, heeft ook een naam, ik zal u niet mee vermoeien, maar het belangrijkste kenmerk van iemand wordt genoemd als de aanduiding van de hele persoon. En van de Heer Jezus wordt gezegd geloof. Het geloof, maar het is de Heer Jezus Christus. Dat is in Galaten, en dat is eigenlijk ook niet toevallig, omdat in datzelfde schriftgedeelte, Galaten 3, eveneens gesproken wordt over zaligheid uit het geloof van Jezus Christus. Daar wordt geleerd dat de vervulling van de beloften Gods, of het nieuwe verbond, en hoe het maar heten mag, voortkomt, of is de vervulling van de beloften aan Abraham, maar het is gerealiseerd geworden niet uit of op grond van niet de wet, maar het is gerealiseerd geworden uit het geloof van Christus. Precies zo, je leest dat trouwens al in hoofdstuk 2, vers 16, zelfs twee keer. Het geloof van Jezus Christus, ik vind het daar al twee keer genoemd. En daarna nog enige malen, ook in hoofdstuk 3, vers 7 bijvoorbeeld. Zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn. En dan in vers 8, dat de heidenen uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Vers 9, zo dan die uit het geloof zijn, enzovoorts. En vers 11 weer, net als in Romeinen 3, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven, enzovoort. En daarna in Kom ik terecht in vers 22 van Galaten 3. Daar ging het me om, de rest noemde ik even, was gratis, dus vooruit. Galaten 3, vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, dat wil zeggen opgesloten. Wat doet er nou niet toe? Het gaat om de volgende zin. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen, heb je dat? Zou gegeven worden, is nog steeds Romeinen 1, vers 17. Rechtvaardigheid Gods, uit geloof tot geloof. Hier staat het dus ook. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. En dan staat er, doch eer het geloof kwam, maar het leidt geen enkele twijfel, het betekent eer Christus kwam. Het zaad van Abraham, het welk is Christus, uit vers 16. Heb u die? Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Dat geloof kun je hier niet zien, los van de Heer Jezus Christus. Want er was altijd geloof en er was altijd een gelovig overblijven. Abraham geloofde God. Zie, waar was het wachten dan op? Op geloof, staat er. Van wie dan? Dus. En dus het geloof van Christus. En dat, nadat het zo vaak gezegd is, staat er nou ook niet meer geloof van Christus of geloof van de Heer Jezus Christus, maar staat gewoon het geloof en meer niet. Eer het geloof kwam, waren wij, Joden, onder de wet in bewaring, in het huis van bewaring, in bewaring gesteld en zijn besloten, opgesloten geweest, tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Heb je dat? En het kan nooit betekenen dat mensen pas vanaf een bepaald tijdstip tot geloof konden komen of door geloof behouden zouden kunnen worden. Want het was altijd al zo dat God geloof rekende tot gerechtigheid. En door het geloof heeft Abel, slaan we Adam even over, zijn we meteen bij de tweede generatie. Door het geloof heeft Abel en zo verder. Waar was het wachten op? Niet op geloof als zodanig, maar op deze gelovige. De gelovige bij uitstek, die door zijn werk, dat hij deed vanuit en op grond van zijn geloof, zijn eigen geloof, die door dat werk inderdaad gestalte gaf aan de beloftenissen Gods. En dus wekte God hem na gedane arbeid op uit de dood, nadat hij gezegd had het is volbracht, wekte God hem uit de dood op en zei, gij zijt mijn zoon, dit is de dag, heden heb ik u verwekt. Hè? Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Ja, zeker. En toen brak het nieuwe verbond aan. Vers 24. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot op het geloof. Maar dat staat er nou weer niet. Nou staat er, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Maar zet die versen maar naast elkaar en dan zie je dat het zo is. Tot op Christus, namelijk tot op geloof. Want geloof is zijn belangrijkste kenmerk, zijn belangrijkste hoedanigheid. En het was de basis voor heel zijn levenswandel. En ik wens u toe dat het bij u ook het geval is. Hoezo navolging van Christus, heb ik van de week u ook al gevraagd. Hè? Wat zouden wij nou hem na kunnen doen? Anders dan ons vertrouwen stellen op de Heere onze God en hem nabidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want hiertoe zijn wij hier. Zo ongeveer zei hij het ook. Dat geldt voor ons net zo. Maar toch nog even terug naar Romeinen 3. Dan neem ik de draad weer op. Want ik heb u vanmorgen geconfronteerd. Is dat Nederlands? Ja, hè? Ik kwam vroeger eens ergens in de samenkomst. En bij het laatste lied werd altijd gezegd. En tijdens het zingen van dit lied wordt u geconfronteerd met een collectezak. Die dan langskwam met het busje. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Ik vind het prachtig, geconfronteerd. Dan moet je. Dan moet je een keuze maken. En ik hoop dat deze een week van confrontatie voor ieder van u is. Maar ik heb u geconfronteerd dus met het verzoendeksel. De verzoening, zoals er staat in vers 25 van Romeinen 3. Maar ik heb u gezegd, het is het woord voor het verzoendeksel. En een verzoendeksel heeft alles te doen met het geloof van de Heer Jezus Christus. Want een verzoendeksel maakt deel uit van de Ark des Verbonds, die een beeld van Christus is. En in de Ark des Verbonds was alleen het woord Gods. En sterker nog, het werd in of door de Ark des Verbonds bewaard. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het woord Gods bewaren, bewaken, maar daarmee ook gestalte geven. Zie? Verzoendeksel. Maar u weet, wat was er ook alweer op het verzoendeksel? Wat werd er onder het deksel bewaard? Maar wat was er op het deksel? Moeilijk. Hoort u misschien iets wat u ook nooit eerder gehoord hebt? Maar ja, daar ben u toch voor gekomen, mag ik aannemen. Toch? Breng mij de aloude tijding, dat doen wij ook. Hè? Maar we zouden de dingen steeds beter leren kennen. Wat was er op het verzoendeksel? Juist. Want als je het hebt over het woord, heb je het over bloed, want dan heb je het over leven. Het verzoendeksel is de opstanding van Christus immers, is de opgewekte, de eeuwige, degene die in de hemel is aan de rechterhand Gods. Eigenlijk verwacht ik dat u zou zeggen de cherubim. Hè? Maar ook bloed. Ja. En wat is het verschil? Ik weet wat ik dan zeg, wat ik nu ga zeggen. Ik ga zeggen, en in de praktijk is het verschil niet zo groot. Hetgeen betekent, het is ongeveer hetzelfde. Want die cherubim zijn in de Bijbel de uitbeelding van de heerlijkheid Gods, de heerlijkheid des Heren. Ik heb het nog voor de zekerheid nagevraagd aan Ezechiël. Het beeld van de heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van Christus. Aan Jesaja heb ik het trouwens ook gevraagd. Die is iets lastiger, maar die leggen we een andere keer weer uit. Maar het verzoendeksel met daarop de cherubim is een beeld van de heerlijkheid van Christus. Aan de rechterhand Gods in de hemel. En weet u nog, onder dit verzoendeksel is het woord. Maar op het verzoendeksel was het bloed, heb ik het zo over, maar er was nog iets. Die is iets twijfelachtiger, maar er was nog iets. Nee. Ja, ja, Shechina, ja. Nou, ik bedoelde het simpele nog. Ik bedoelde gewoon, de Heer zei, en van tussen de cherubim, dat is dus van op het verzoendeksel, hè, op de Ark des Verbonds, van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Want daar is het woord Gods. Daar woont het woord Gods. In het heilige der heiligen, in de Ark des Verbonds, maar ook op de Ark des Verbonds, want daar zal de Heer spreken. Heb je het nog? En daarom heet die Ark des Verbonds en meer speciaal het verzoendeksel in het Engels de troon der genade, de mercy seat. Ik ben altijd zo blij met die uitdrukking, de mercy seat. De troon der genade heet dat bij ons in het Nederlands. En in de Engelse taal is op deze wijze vastgelegd, bevroren als het ware, maar vastgelegd dat inderdaad de troon der genade waarover Hebreeën 4 spreekt, uitgebeeld wordt door het verzoendeksel, door de Ark des Verbonds dus. En dat is ook zo, volkomen terecht. Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, zegt Hebreeën, maar inderdaad, het is een uitbeelding van de troon Gods. En weet u waarom ik er zo blij mee ben dat dat vast ligt in de Engelse taal? Dan kan niemand zeggen dat ik het uitgevonden heb. Omdat men die waarheid is kwijtgeraakt en je hoort het nergens meer. En als ik het dan zeg, zeggen ze, hé, wat een nieuw lichter. Maar het was er altijd al. En de taal is daar is leuk in dat verband. Daar blijven soms dingen in bewaard, onbewust. En in dit geval ook. Maar in ieder geval, die verzoening waarover hier gesproken wordt, die term, is dus de verwijzing naar wat in het heiligdom is. Begrijp hem goed, het is niet primair de verwijzing naar een altaar dat buiten stond. Laat staan, de slagbank die buiten stond bij het altaar. Maar het is precies het andere eind van het verhaal, namelijk in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Daar is Christus gesteld. Tot verzoening, heet het dan. Tot verzoendeksel, met deze prachtige woordspeling die in een vertaling natuurlijk altijd zoek raakt. Maar op het verzoendeksel, om daarmee verder te gaan, dat was inderdaad bloed. Op mijn onderwerp niet, maar ik ga er toch even op in. Omdat het zo prachtig en zo duidelijk is. En als u mij vraagt, onweerlegbaar. Begrijp je me goed? Onweerlegbaar is onweerlegbaar. Maar je kan altijd nog zeggen, nee, ik geloof het niet. Dan heb je geen argumenten meer nodig. Maar wat er beschreven wordt in verband met grote verzoening, ik zoek het niet op, maar ik zeg u, u kunt het opzoeken in Leviticus 16 en anders in Hebreeën 9, waar het becommentarieerd wordt. Maar in Leviticus 16 wordt uiteengezet de dienst in het Heilige der Heiligen. Op de grote verzoendag, dat is de enige keer per jaar dat de gordijn openging, officieel, de voorhangsel. En waarbij de hoge priester niet zonder, en dus met bloed, inging in het Heilige. Dat was het bloed van een var en het bloed van een bok, achtereenvolgens. Het was zelfs twee keer, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om twee offers, er waren er nog meer, maar de twee offers op Grote Verzondag waren de belangrijkste. De kwestie van het offer met die twee bokken en de andere was één var. Maar het bloed van de ene bok dan, en het bloed van de var moest de hoge priester in één schaal doen. Begrijp je me goed? Die dieren werden geslacht niet in het Heilige der Heiligen, niet op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Absoluut niet. Zelfs niet op het brandofferaltaar. Maar op de slagbank, bij het altaar. Dat weet u toch, hè? Het werd niet gedood op het altaar, het werd gedood voor, bij het altaar. Het moest eerst dood zijn voor het op het altaar kon komen, dat is met u ook zo. Voordat je je leven kunt wijden, geven aan de Heer, moet het oude dood zijn. Moet afgerekend zijn, moet weggedaan zijn. En ook in vele andere gevallen wordt gezegd, als er wat aan de Heer geofferd moet worden, dan moet het volmaakt zijn. En wij zijn van nature niet volmaakt, dus wij komen niet op een altaar. Die heb je ook, hè? Wat is dood? Nou goed, daarna komt het dier op het altaar eventueel, maar in dit geval het bloed van deze dieren, bloed van stieren en bokken heet het daarna in Hebreeën 9, want het gaat daar niet over één keer per jaar, maar over alle jaren, het bloed van stieren en bokken. Maar het is van grote verzoendag. Dat deed de hoge priester in één schaal en hij moest het... Hij moest ingaan in het Heilige der Heiligen. Hij moest het sprenkelen, 7 keer en zo, maar dat leest hij zelf maar eens na. Hij moest dat bloed sprenkelen op het verzoendeksel en vanaf het verzoendeksel oostwaarts. En dan zegt hij, kan mij dat schelen in welke richting hij dat bloed sprenkelt. Maar het hele punt is, oostwaarts, dat is de kant van waar langs je binnenkomt. Heb je die? Met andere woorden, als de hoge priester een volgend jaar binnenkomt, zal ik maar zeggen, dan loopt hij over dat bloed dat op de grond gesprenkeld is en dat als het ware de weg is naar dat verzoendeksel en dus naar de troon der genade. Van buitenaf is de vraag, waar leidt dat bloedspoor naartoe? En als je het volgt, kom je op het verzoendeksel terecht, tussen de cherubim. Bij de heerlijkheid des Heren. Cherubim zeg je nou, het is eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Hè? Het is de heerlijkheid van Christus. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Dan loop je op die weg van bloed. Heb je dat? En dat spoor volg je ook. Kun je die platen, we hebben ze niet bij ons natuurlijk, maar die tekeningen over de tabernakel enzovoort, daar zie je het ook altijd zo uitgebeeld en terecht. Het gesprenkelde bloed, vanaf het altaar tot aan het verzoendeksel aan toe. En er staat staat in één zin een toepassing daarvan in de Bijbel. De ene is die van Hebreeën 4. Dat is voordat het toegelicht wordt overigens. Hebreeën 4. Maar daar staat in vers 14, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. We hebben een hoge priester die ingegaan is in het heiligdom, ontleend aan de grote verzoendag. Zo laat ons, vers 16, ik spring meteen over, om destijds wil, heet dat. Laat ons dan met vrijmoedigheid, omdat wij zo'n hoge priester hebben die voor ons is ingegaan. de weg dus als het ware bereid heeft, laat ons dan met vrijmondigheid naderen, toegaan. Dat is hetzelfde woord als het woord voor offeren in het Hebreeuws. Naderen, toegaan, zeker wel. Korban. Laat ons dan met vrijmondigheid toegaan tot de troon der genade. En dus nadert men tot, in het plaatje, de ark des verbonds. En wat zouden we daar doen? Laat ons toegaan, namelijk laat ons offeren. Laat ons onze lichamen stellen, Romeinen 12, tot levend, heilig en God welbehagelijk offer. Is het dan levend? Ik dacht dat het dood was. Ik heb mensen die zeggen, de oude mens is gestorven, dus je kan doen wat je wil, God telt het niet. Punt. Einde van het verhaal. Onzin hoor. Want God heeft die mens levend gemaakt. Met Christus heeft zijn leven in ons gegeven. Wat gaf hij trouwens in ons? Dan loop ik vast vooruit nu. Wat gaf hij trouwens in ons? Zijn geest, dan wel zijn bloed. Zijn leven dus, met drie woorden. Maar goed, hij heeft ons levend gemaakt, dus wij stellen onze lichamen tot levend offer. Niet op het moment dat wij tot geloof komen, zo van Heer, verlos mij van mijn zonde en van alles wat ik mee omzeul. Maar officieel en theoretisch, nadat wij tot geloof gekomen zijn en wedergeboren zijn, nadat wij dus eeuwig leven hebben ontvangen, stellen wij, als het goed is, onze lichamen tot levend, heilig, godenwelbehagelijk offer. Wij brengen hem niet onze oude mens. Wij accepteren dat de oude mens dood is en wij ontvangen van hem, wij verwachten van hem, nieuw leven. En dat krijgen wij en op grond daarvan stellen wij dat leven aan hem ter beschikking. En ter beschikking stellen is een ander woord voor offeren. Dus wij offeren onze lichamen tot levend, heilig. Dat weet u ook, hè, hoe dat is, hè? Heilig. Heilige, ik neem ook altijd de route, ook van Roosendaal weer. Roosendaal die zei, kijk eens, er waren bij de tabernakel en bij de tempel waren voorwerpen. Het waren gewoon poken om het vuur op te stoken en de kannen om water te gieten. En scharen om de lamp te snuiten. Leuk, hè? Ja. Maar goed, dat soort dingen, daar is niks heiligs aan. En toch heten het de heilige voorwerpen. Waarom? Omdat het aan de Heer toebehoorde. Het was zijn gereedschap, het was aan zijn dienst gewijd. En u en ik, wij zijn heilig omdat we zijn eigendom zijn. En omdat dat zo is, zouden wij ook heilig wandelen. Maar dat is het volgende punt pas. Maar dat is omdat we het zijn. Dus een levend, heilig en dus God welbehagelijk offer. In die volgorde. Hè? Dus we naderen tot de troon der genade om ons daar te offeren. En ik hoop niet dat u begrepen hebt dat je eerst tot geloof moet komen en dat je veel, veel later op je oude dag wellicht nog eens een keer je lichaam stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Je kan het het beste maar in één keer doen, je bent toch bezig. Toch? Goed, je dankt hem voor het leven wat hij geeft. Voor de goede orde, je dankt hem dat hij voor je zonden gestorven is. Uiteraard. Je dankt hem voor het leven dat hij geeft. En je stelt je lichaam ter beschikking, dat is wat het is. En hoe het dan verder gaat, weet ik ook niet. Dat horen wij ook niet te weten. Het is altijd zonde te weten waar we komen zullen, maar dat is nou juist leven uit geloof. Schitterend avontuur, en wie wil dat niet, denk ik altijd. He? Nou goed, maar terug naar Hebreeën. Het ene vers was, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Daarna wordt het uitgelegd, pas veel later in hoofdstuk 9, want dan gaat het over dat bloed van stieren en bokken enzovoorts. Die ga ik nu ook aan voorbij, daarna kom ik in hoofdstuk 10, dan wordt het dus herhaald weer. Komt men opnieuw tot de conclusie. En dan staat er, vanaf vers 19, dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan, en ik hoop dat u de woorden uit Hebreeën 4 nu herkent, hè? Allemaal dezelfde woorden, in iets andere volgorde, maar het is dezelfde gedachte. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, waardoor? Doordat we een levende hogepriester hebben. Ja, je zit hier halverwege hoofdstuk 10. Die voorgaande hoofdstukken moet je begrepen hebben natuurlijk. Hè? Maar goed. Om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, die zelf is ingegaan met zijn eigen bloed, niet de dood in, maar de hemel in. Die heb je ook, hè? Want dat staat er. Hebreeën 9, lees ze maar eens na. Ik heb er nu geen tijd voor, maar lees ze maar na. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Let op dat het inderdaad Jezus is. Er wordt wel eens verkeerd begrepen. Maar het is echt dezelfde Jezus die uit de dood opstond. Hè? Is dat dezelfde? Ja, dat is dezelfde Jezus. Het graf was leeg. Hij draagt ook dezelfde naam. Hij kreeg alleen een titel bij die daarvoor niet droeg. En dat kan gebeuren natuurlijk. Maar goed. Door het bloed van Jezus op een verse en nieuwe dus. Een weg die er voorheen nog niet was. Een nieuwe weg. Dat wil zeggen, het gaat hier over het nieuwe verbond dat aangebroken is. Een nieuwe weg noemen ze een nieuwe weg. Als je mij vraagt naar een nieuwe weg, dan zeg ik nou, dat gaat over die weg door die poort die eerst dicht zat, maar die open gedaan werd. Uit Johannes 10... die opengedaan werd voor de Heer Jezus. Hem deed de deurwachter open. Hij opende hem de poorten der gerechtigheid, Psalm 118. En de Heer ging er door en opende weg uit de dood in het leven. En als je gelooft in de Heer Jezus Christus, bent je overgegaan uit de dood in het leven. Dat kon vroeger niet, maar sinds de opstanding van Christus is die weg gerealiseerd. En dus op een vers en levende weg. Je kan het ook anders uitleggen. De weg was er eerst niet, want het gordijn zat dicht, bijgenaamd het voorhangsel. Tussen het heilige en het heilige der heiligen. Begrijp je me goed? Ik heb geen boodschap voor degene die het liever houden bij het heilige. Ik heb een boodschap voor degene die graag het heilige der heiligen in willen. En daarvoor is een weg geopend waardoor men kan binnengaan. En toen de Heer Jezus stierf, scheurde het voorhangsel. Letterlijk zelfs. En overdrachtelijk zeker, het voorhangsel ging open. En er werd geopend en niemand sloot het meer. Zie? Dus de nieuwe weg, een verse weg. En niet eens maar naar eeuwig leven, maar zelfs de hemel zelf in. En daar danken wij onze hemelse positie aan. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Maar wat voor weg was het? Huh? Een weg van bloed, precies. Want de weg werd geopend en het bloed werd gesprenkeld. Het bloed van het dier dat geofferd was geworden. Gestorven, moet ik eerst zeggen. Daarna geofferd was geworden. Daarna werd het bloed, het leven van het dier, gebracht in het heiligdom. Gesprenkeld op de grond, zodat een levende weg ontstond. Toen vroeg ik het, nee, ik vroeg het niet. Thomas vroeg het aan de Heer Jezus. En op het antwoord van de vraag van Thomas, zei de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid, dat is het woord, dat staat drie hoofdstukken verder in Johannes 17, op diezelfde avond nog, uw woord is de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En weg plus waarheid plus leven is gewoon Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij had ook kunnen zeggen, ik ben de ware en levende weg. Dan had hij het alleen zwakker gezegd met bijvoeglijke naamwoorden. En hij zei het met zelfstandige naamwoorden. Daar stikken wij weer in, omdat het geen gangbaar Nederlands is. Maar het is een prachtige manier van uitdrukken. Als je het woord sterk wil hebben, neem je een zelfstandig naamwoord. En niet een bijvoeglijk. Niet de levende, maar leven. Niet de ware, maar waarheid enzovoorts. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En waar leidt de weg naartoe? Niemand komt tot de Vader, en dus in de hemel zelf, dan door mij. Wie is de weg? de Heer Jezus Christus. En in de tabernakel werd hij uitgebeeld door die levende, bloedige weg vanaf het altaar, het heiligdom in, achter het voorhangsel, tot op de ark des verbonds. En daarom worden wij straks inderdaad ook weggerukt tot God, zelfs tot zijn troon. Zie? Nou goed. Ik laat het maar weer gauw voor wat het is. Ik vind het prachtig, zulke dingen. Omdat ze onweerlegbaar zijn. Of je moet nee zeggen. Je kunt nee zeggen. Je kunt zeggen, van ik geloof het niet. Je kunt zeggen, ik aanvaard geen typologie als argument. Dan zeg ik ook niet, maar ik aanvaard het wel als illustratie. En daarmee wordt het een heel korte manier van bijbeluitleg. Ik bedoel, je hebt het plaatje voor je. En dat is het dus. En je herkent het. Blijf mij altijd bij. Zie. En daarvoor is het uiteraard ook. Illustratief, aanschouwelijk onderwijs aan Israël op voorhand gegeven. En toen later het nieuwe verbond gepredikt werd en de apostel bijvoorbeeld de Hebreeënbrief schreef, greep hij erop terug, en het was de kortste manier om dit soort dingen te verklaren. En waarna hij zei, we zullen van deze dingen van stuk tot stuk niet spreken. En dat zullen wij dus ook nu niet doen, want ik ga weer terug naar 1 Johannes 5... Wie is het die de wereld overwint, vers 5, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. De Zoon van God is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Deze is het die gekomen is door water, door het woord dus, en door bloed, namelijk leven. En toen deze Jezus uit de dood opstond, werd hij de Christus en tot Zoon van God gesteld. Dat het niet past in uw denkraam of in uw vooronderstellingen of in christelijke conventies die u kent, daar kan ik niet helpen, want die ken ik niet. Zie? Die heb je ook verder niet nodig, denk ik ook altijd. Ik kan daar niks aan, ik weet dat het zo is, ik weet dat mensen struikelen over termen, maar je moet ze nou eenmaal laten staan waar ze staan, in de Bijbel. Zie? En lees hem nog eens mee. Die gekomen is door water en bloed. Beeldspraak. Zijn metaforen. Johannes, de geschriften van Johannes staan barstens vol met metaforen. Bijna uitsluitend. Dat ben ik. Die uitspraken van ik ben dit en ik ben dat, is Johannes. Ik ben de brood des levens, ik ben het licht der wereld, ik ben, en noem maar op. Ik ben de goede herder, ik ben de deur der schapen, en noem maar op. Dat zijn allemaal metaforen. Dat is niet letterlijk zo. En zelfs die van in het begin was het woord is niet letterlijk. Het betekent gewoon God per definitie spreekt. Dat is wat het betekent, echt. Nou goed. En hier dus, hij kwam door water en bloed. En daarna staat er, namelijk, de vertalers hebben het ingevoegd, we hadden het ook kunnen doen met een dubbele punt. Jezus. En dan een toelichting, Jezus, ja, maar iets meer specifieker. Jezus de Christus. Heb je dat nog? Ze riepen in de tijd, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef? Het antwoord is volmondig, ja, dat is hij. De wettige zoon. En dat is de enige soort zoonschap dat er bestaat overigens. De wettige zoon is een wettisch begrip. Een wettig begrip is een jurist in de zaal, denk ik dan. Hartelijk welkom, broeder Hans. Maar zoonschap is een wettig begrip. Iemand wordt tot erfgenaam gesteld. Bij ons gebeurt het via de notaris gewoonlijk. Zo iemand wordt aangesteld. Dat is heel de Bijbel door ook zo. Dat is bij ons in onze cultuur ook zo. En dat is het dan. Zie je? Broer, Jezus was de wettige zoon van Jozef. Staat ook letterlijk in Lucas 3, men heeft het wegvertaald, maar goed, maar het staat er echt. Hè. Jezus, niet naar men meende, de zoon van Jozef, maar Jezus, nomizos, en nomizos betekent volgens de wet. Volgens nomos, de wet. De wettige zoon van Jozef, dat was hij. Maar wij kennen de Heer Jezus in meerdere hoedanigheden dan alleen Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Ik weet niet, soms begrijpt men dat niet, maar het is toch niet moeilijk. Is dat niet die Ab Klein Haneveld van die bijbelstudies enzovoort? Ja. Is dat niet die Ab Klein Haneveld die dan... die muzikant, weet je wel. Die dan helemaal uit zijn dak gaat als hij staat te spelen. Ja, dat is, joh, dat is een ander. Ik weet nog, dat het was 30 jaar geleden. Wil Boersma heeft naast Boersma aangehaald. 30 jaar geleden kwam ik spreken in Franeker. Dat was mijn eerste officiële spreekbeurt. En toen bleek dat Klaas en Wil, die kenden mij al van ver daarvoor. Maar niet als sprekend, maar als muzikant. Hè? In de tijd dat zij bij Stromen van Kracht... Wat ik heb wel vertellen, hè, Klaas? Ja, bij Stromen van Kracht. Bij vader Karel Hoekendijk... Die heeft jullie getrouwd, ja. En ik kreeg van hem, van vader Karel Hoekendijk, kreeg ik platen van de Dutch Swing College Band. Die had ik allemaal al, maar dat heb ik hem nooit verteld. Maar echt waar, die kwam bij me langs. Dan had hij nog wat. En zo, die Karel, ik mocht hem graag. Al waren we het lang niet eens, maar goed. We hadden wel wat, toch wel wat gemeenschappelijk en daar ging het maar om. Enzovoort. Maar daar speelden we dan Johan Bos en BBC-combo. Wij speelden zelfs bij de opening van de Bron. Hoe lang is dat geleden? Nog veel langer. Dat is van 35 jaar geleden. Er is nog een boek over de Pinksterbeweging in Nederland. En daar staan we keurig met 4 man BBC-combo staan we afgebeeld. Omdat we al spelend When the Saints met een paar duizend man achter ons aan. Met 4 trompetten was het, geloof ik. Hè? We speelden alle 4 trompetten toen. Maar goed, in ieder geval... een keer rondom de Bron zijn gelopen. 1 keer maar, want we wilden er geen rotzooi van maken. Nou goed. En die was weer van Johan Maasbach, maar laat me zitten. Maar in ieder geval, Willy kende ene Ab Klein Haneveld die saxofoon speelde, maar die hele avond drong niet tot het door dat die Ab Klein Haneveld die in Franeker in de tent sprak, dat het dezelfde was. En ze zei dus, ik ken nog een Ab Klein Haneveld die... In een heel andere kring, in Pinksterkringen. Ja, dan was ik dus ook, dat kan. Hè? Ik bedoel, er is toch niks moeilijks aan te begrijpen. En zo is het met de Heer ook. Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth, de zoon Davids, enzovoorts. Maar wij kennen hem als de zoon van God. Nou ja, Petrus wist dat hij als zodanig zal worden aangesteld. Die had het door. Die vermoedde dat op goede grond. Die kende ook iets van zijn Bijbel, zal ik maar zeggen. Hoe het zou gaan, wist hij niet, maar dat het zou gebeuren, dat wist hij al. En wij leven na die tijd, wij kennen hem omdat hij ons zo gepredikt wordt. Jezus Christus. En in veel gevallen gebruiken we de naam Jezus niet eens en noemen hem Christus, omdat wij hem kennen als de van God gezalfde. En wij heten ook niet Jezuïten, wij heten christenen, ook volgens de Bijbel. Maar het is Jezus, het is ook geen geheim. En voluit noemen we hem de Heere Jezus Christus. Heer in de zin van Jehovah, maar ik hoop ook Heer in de zin van Meester. Zo komt het natuurlijk ook in de Bijbel. Gij noemt mij Heer en Meester, dus logischerwijze. Maar het staat hier ook uitgerekt. Voor Johannes, althans, Petrus doet de Handelingen 2 veel uitgebreider. Maar hier is in een paar woorden, maar voor Johannes doen uitgerekt. Hij zegt, de Zoon van God, Jezus de Zoon van God, deze is het die gekomen is door water en bloed. Jezus, kom maar. De Christus, vergis je maar niet, deze Jezus is tot Christus gesteld. Zie? Namelijk Jezus de Christus. En daarna gaat hij verder op hoe het zo gekomen is. Galaten zei, het is gekomen door het geloof van Christus. Romeinen zei het ook, of van Jezus, want ik let nou even niet op wat ik precies zal zeggen, als moet ik elke keer zeggen, het geloof van de Heer Jezus Christus. En dan komt er weer iemand die zegt, ik kan de volle uitdrukking zo in de Bijbel ook niet vinden. Nou goed, maar u weet waar we het over hebben, hè? Maar hoe hij zo gekomen is, namelijk, hij is gekomen door water en bloed. En dan gaat de apostel daarop in, op die begrippen. Hij gaat het niet echt verklaren, maar hij gaat het wel toelichten. Hij zegt, niet door water alleen, want dat water is bij Johannes het belangrijkste. Dat wil zeggen, daar begint hij altijd mee, laat ik het zo zeggen dan. Ik zeg het opnieuw. Water is bij Johannes het belangrijkste, want dat is het begin van het verhaal. Dus begint hij het Johannes Evangelie met... In het begin was het woord. En daarna is het verrassend om te zien hoeveel hoofdstukken er over water gaan in het Johannes Evangelie trouwens. Weet u nog? Leuke had ik moeten bewaren natuurlijk voor het laatst, want dat doen ze daar ook in Johannes 3. Water wordt in wijn veranderd. Toch? Nou ja, nog eerder was het water gebruikt voor de doop. In hoofdstuk 1 al. Maar goed. En later hebben we de Jacobsbron en het water bij de Samaritaanse vrouw. En daarna alle gedorstige komt tot de wateren. Huh? En over water dat uit zijn binnenste zou vloeien. Gaat allemaal over water. En het eindigt ongeveer zei ik, het is niet nauwkeurig, maar ongeveer met water uit zijn zij. Gaat allemaal over water, omdat water een beeld van het woord van God is. Zie? Hij kwam door water. Hij kwam door het woord Gods. Hij kwam de beloften Gods vervullen. God die altijd al gesproken had, want hij is woord. Die God vervult zijn woord en het wordt gedaan door de persoon van de Heer Jezus Christus. Zie. Dus hij kwam door water. Maar zegt Johannes, niet door water alleen, maar door het water en het bloed. Namelijk door woord en leven. Waarom ook niet? De Heer Jezus zei tot zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Dat is nog eens wat anders dan, nee, niet weggaan, erbij blijven, willen iedereen erbij hebben. Jezus zei, nou, als je wilt, hou je niet vast, je bent vrijwillig, willen jullie ook niet weggaan? Je kan zo weg, kan hier ook hoor, als je wilt, je kunt zo weg. Het is helemaal niks verplicht. Wilt gij ook niet weggaan? Zei de Heer. En toen zei Petrus. Nou, ik zal hem er later over spreken. Ik beloof u dat ik met hem zal praten. Ik zal het met Petrus goed maken. Maar Petrus zei toen. Als ik het langzaam vertel. Ik weet niet of ik het mag vertellen. Maar ik dacht dat Petrus. Als ik het goed begrepen heb, zei. Ik zou eigenlijk wel willen weggaan. Ja, maar het probleem is, waar naartoe dan? Dat zei hij in ieder geval. Hij zei, meester, waar zullen we heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En bij de andere gelegenheid zei de Heer, mijn woorden zijn geest en leven. En Petrus zei, wij zijn wedergeboren door het levende, een eeuwig blijvende woord van God. Enzovoort. Je hebt geen keuze, niet werkelijk. Zie? Dus blijven we erbij. Maar hij is gekomen door water en bloed. Door woord en leven, maar het is het levende woord. En daarom, als we het niet al te nauwkeurig nemen, zeggen we ook heel gemakkelijk, water is een beeld van leven. Het is niet helemaal correct. Water is een beeld van het woord van God. Dat leven geeft. Bloed is een beeld van leven. Zie? Maar het maakt weinig uit, want uit zijn zij kwam water en bloed. En dus de Heer Jezus Christus, niet Jezus, Christus, de opgewekte, de Messias, definitief, kwam door water en bloed. En daarna komt er nog wat bij, want als je erover gaat nadenken, dan komt er altijd meer. Hè? Dus we lezen even verder. Er staat, niet door water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Dan heb je met die moeilijke terminologie van Johannes, dan weten wij het niet hoe we het in duidelijk Nederlands moeten vertalen. Maar waar het op neerkomt is gewoon dat er staat, de geest is het die getuigt. En de geest is de waarheid. Of anders, de geest is het die getuigt. En daaruit blijkt dat het de waarheid is. Dat zeg ik ook altijd. Je bestudeert je Bijbel, dan weet je dat het woord van God is. Of je was niet eerlijk, een van de twee. Dat bewijst zichzelf. En het woord van de geest bewijst ook zichzelf, bevestigt zichzelf. Dat is nu eenmaal de kracht van de geest, maar het is ook de kracht van het woord. En de aardigheid is dus dat er drie zijn die getuigen volgende zin. Namelijk... Het water, het bloed en de geest. Zij spreken over precies dezelfde dingen. Waardoor kwam de Heer Jezus Christus? Door water, bloed en geest. Johannes zegt, drie zijn er die getuigen. Water, bloed en geest. Want wat is water? Nou doen we ons best om het tot één te maken. Wat is water? Leven. Wat is bloed? Leven. Wat is geest? Leven. Het heeft wel wat verschillende aspecten. Water hoef ik niet meer uit te leggen. Het is dat wat uit de mond Gods uitgaat. Spraakwater. Er wordt geacht water uit iemands mond te komen, zelfs uit de mond van een ezel. Maar die is lastiger uit te leggen, maar het staat allemaal in de Bijbel. Echt wel. Zeker wel. Ezels kunnen trouwens redelijk goed spreken. De belangrijkste woorden kunnen ze ook... Hè? Ja, nou goed, ga ik ook niet verder vertellen. Denk er maar over na. Maar in ieder geval, water is een beeld van het levenbrengende woord van God. Bloed is leven. Zo zonder meer. Valt verder niks over te zeggen. Is leven, is zelfs praktisch leven. Bloed is ziel en ziel is bloed. Een andere keer staat er, de ziel is in het bloed, maar er staat ook gewoon bij gelegenheid ziel is bloed. Ziel is namelijk ook praktisch leven. Het bewegende leven, zoals bloed het actieve leven is in ons lichaam. Het wordt rondgepompt. Het wordt voortgestuurd door de kracht van ons geloof. Door de kracht van die hartspier. En geestelijk leven is actief door het geloof dat in het hart zetelt. Het is prachtige analogieën, volstrekt bijbels enzovoorts. Hè? En geest is net zo goed leven. God blies in Adam geest der levens. Gods geest is Gods leven enzovoorts. Daarom zijn we ook uit de geest Gods geboren. Bij andere gelegenheid staat er weer gewoon uit God. Want ja, de geest Gods is God. Het is zijn leven, zijn kracht eigenlijk. Want geest is ook kracht, hè, dat weet u. Krachtig leven namelijk. Alleen bij geest gaat het specifiek om wat onzienlijk is. Een onzienlijke kracht. Zoals het uitgelegd werd door Johannes in Johannes 3. Want geest, woord voor geest is het woord voor wind. En hij zei, de wind waait waarheen hij wil. Je kent zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Wel, zo is het met de geest ook. En met een ieder die uit de geest geboren is. Wat zal toch de kracht dier mannen... Hoe is dat lied, broeder? Dat ken hem niet. Wat zal toch de kracht dier mannen... Oh, staat in de bundel van je handen, heer hoor. En het antwoord is natuurlijk... Die kracht is de geest Gods. Is het leven Gods in ons. Daar kun je niks aan doen. Dat is wat Johannes zei. Gods zaad blijft in ons. En werkt in ons. En is in ons actief. In Korinthe staat is Gods geest die in ons is. In Colossense staat is gewoon Christus die in ons is. Maar het is alle keren hetzelfde uiteraard. Dat is wat ons beweegt. En bewegen is leven. Het is wat ons leven geeft. Kortom, water, bloed en geest is drie keer hetzelfde. Het is de aanduiding van de levende Christus in de praktijk. In werkelijkheid is het abstracter, maar daar hoef ik me niet mee bezig te houden. Het gaat ons toch altijd om, wat is de uitwerking? Nou dit, water, geest en bloed zijn een type van Christus. En dus staat er, want drie zijn er die getuigen, namelijk de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Water, geest en bloed zijn een type van Christus. En dus staat er, want drie zijn er die getuigen, namelijk de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Gelezen? Lastig, hè? Ja, ik ook, dus ik lees er gewoon overheen. Er staat ondertussen, daar heb ik weggestreept. Daar heb ik een goede reden voor, die zal ik u doorgeven. Die heb ik ook van een ander. Ik heb het allemaal heus niet uitgevonden, zoals sommigen denken. Want als ik het uitgevonden heb en ik deug niet, dan kan dus alles wat ik uitgevonden heb... Afplakken is de uitdrukking, hè, Bos? Weet dat, hè? Afplakken. Wegdoen. Oh, dat hoort daarbij. Ik heb het niet uitgevonden, dat is heel officieel. Er is geen handschrift van voor 1450 waarin dat tussenliggende gedeelte gevonden wordt. 1450, dat is een paar jaar terug. Hé... Hey. Nou ja, hoeveel jaar is dat terug? 550 jaar, dat is kort geleden. Hè? De eerste 1400 zoveel jaar van het christendom had niemand ooit van de uitspraak gehoord: de hemel de Vader, of in de hemel de Vader, en het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één, en drie zijn er die getuigen op de aarde. Dat stuk heb ik dus doorgestreept, gewoon omdat het er niet hoort te staan. Dat is van later datum. En iedereen die zich ooit heeft bezighouden met de bestudering van de Bijbel, met de schriften en de handschriften enzovoort, is die mening toegedaan. Ik ken daar geen uitzondering op, heb ik nooit gevonden. Vraag het maar aan Hans, die heeft ook nagezocht. Hans, ja. Voor 1450 komt het absoluut niet voor, weet niemand er wat van. En hoe weten we dat zo zeker? Want het kan natuurlijk zijn dat er maar één manuscript toch was en die is dan zoek geraakt. Hoe weten we dat zo zeker? Dat is een hele goeie. Dat is, en ik probeer het netjes te zeggen, maar historisch verantwoord en tegelijkertijd zo kort mogelijk. Dat is omdat toen in de vierde eeuw de leer van de drie-enige God, de drie-enigheid, werd uitgevonden. En daar zware discussies over waren en je het risico liep om vermoord te worden omdat je van de verkeerde kant was. Dat is ook gebeurd hoor, zeker wel. Dat in die discussie toen, u weet wel, dat was toen de kerk staatskerk werd binnen het Romeinse Rijk. Toen moest het dus niet meer door geestelijke leiders, maar door wereldse leiders feitelijk geregeld worden. Daar kwam het op neer. Of door hen die het wilden worden. U weet wel, christenen in de politiek, dat verhaal was dat. Maar goed, in heel die discussie, en veel van die discussie is bewaard gebleven, om voor de hand liggende redenen die ik niet zal toelichten. Maar in heel die discussie heeft nooit iemand deze uitspraak aangehaald. Waarom niet? Omdat hij niet bestond. Die heeft iemand later uitgevonden. 1000 jaar later. Meer dan 1000 jaar later. Dat is historie. Waarom staat die uitspraak dan toch nog in sommige nieuwe bijbelvertalingen, nieuwere bijbelvertalingen? In de dagen van de Statenvertaling wist men dit niet, toen moest onderzoek naar de Bijbel nog beginnen feitelijk. Dat is de enige handicap van de Statenvertaling als u mij vraagt. Maar goed, waarom staat het in nieuwe Bijbels dan toch? Heel eenvoudig, omdat er inmiddels een theologische literatuur opgebouwd is waarin men hevig gebruik maakt van deze tekst zogenaamd. En als men die achteraf uit de Bijbel haalt, dan ben je dus heel je theologie kwijt. Dus officieel, dat is helemaal officieel, zeker wel. Dat is het idee. Men durft het er niet uit te halen, maar men zegt, maar het hoort er niet te staan. Maar we willen het de mensen niet afnemen. Of de theologen niet afnemen, dan krijgen we nog grotere rel van. En dus lees ik het ook verder niet. Er staat dus gewoon, want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En al wat ertussen is, dat moet u doorstrepen. Met een potlood kun je lezen wat je weggehaald hebt. Voor de veiligheid, maar vooruit, hè. Drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Die uitdrukking bracht sommige mensen op een gedachte, en daardoor hebben we die andere woorden ertussen gekregen. Maar de Bijbel spreekt over zo'n drie-eenheid, maar dat is die van water, bloed en geest. Als u, voor het geval u nu denkt dat ik niet geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan moet ik u zeggen, dan heb u toch wel een erg naïeve conclusie getrokken. He? Want zo is het nou ook weer niet. Nee, broeder Brans, dat zal ik u nou eens vertellen. Ja, toen ik een jaar of 16 was, dit vind ik dus leuk om te vertellen. Toen ik een jaar of 16, ik weet niet of ik het mag vertellen, maar ik doe het toch. Toen ik, misschien was ik 18 hoor, dat kan ook, maar iets in die buurt. Het was in ieder geval voor mijn militaire dienst. Hè. Ik was 19 toen ik in militaire dienst ging. Toen kwam er bij ons in Bodegraaf in de gemeente iemand, die was de tamboermaître van het tamboerkorps Triomf. En die heette Martin Plomp. En die, wat is er? Ben je ook op Triomf geweest? Leren drummen? Nou goed, in ieder geval. Die was van Rooms-Katholieke Huizen, Jos. En die kwam via de Jehovah's Getuigen, Wim. Kwam hij bij de gereformeerde kerk in Bodegraven terecht. En hij wilde wel wat meer van de Bijbel weten, want hij was zoekende, dat is duidelijk. Toen nam iemand hem mee naar de Brandpunt Bijbelschool in Doorn. En daar kreeg hij les van een andere bodegraver. Een die niet in aanzien stond, want die was van de Klompenkerk, maar dat was mijn vader. Ja, via zijn omweg ging dat. En zo kwam hij dus uiteindelijk in Bodegraven in onze gemeente terecht. En dat was een vrije kring, die had geen naam. En omdat het in de krant toch de predikbeurten moesten staan, stond er dan evangelisatiekring Bodegraven. En omdat we zondagsmorgens avondmaal vieren, was het elders in het land bekend als de vergadering van gelovigen te Bodegraven. Maar daar was er nog een van, dus dat was wat lastig. Maar goed, dat doet er nou niet toe. We hadden nooit een naam dus, hè. En zo hoort het ook. In elk geval, die kwam bij ons in de gemeente en pas en die dacht, ja, die wilde niet elke keer mijn vader lastigvallen. Dus toen kwamen we uit de samenkomst, want zo heette dat gewoon, samenkomst. Niet kerkdienst, samenkomst. We waren samengekomen en uit de samenkomst liepen we samen op een end. En toen vroeg hij mij bij gelegenheid, want hij wilde graag alles weten. Hij vroeg, hoe denkt jouw vader over de drie-eenheid? Want hij kwam via de Jehovah's getuigen en daarna via gereformeerde kerk. Dus dan heb je echt wel een paar problemen, niet Wim? Nou goed. Hoe denkt jouw vader over de drie-eenheid? En daar schrok ik van, want ik ken die term wel. Ik was op een gereformeerde school geweest, dus vooruit. Maar ik moest toen zeggen, Martin, ik heb geen idee, ik weet het niet. Ik zei, maar weet je wat je doet? Je moet het me gewoon zelf vragen. Hij was ook veel ouder dan ik. Ik kon het makkelijk doen als vreemdeling, dat is interessant. Dus ik zei, je moet hem gewoon zelf vragen. Hij zegt, ja, maar dat heb ik gedaan. Ik zei, nou, wat zei hij? Ja, hij zegt, jouw vader zegt, ja, ik geloof wel in een drie-eenige God. Maar anders dan dat het officieel in die kerkelijke stukken geleerd wordt. Ik zeg, hoe dan? Hij zegt, ja, dat heeft hij er niet bij verteld. Zo is dat. Later heb ik over datzelfde onderwerp ooit gesproken op zijn eigen conferentie van mijn vader. En die zei, nou dat moet je uitgebreider doen, dus vandaar onze Bijbelstudiedagen. Een van de eerste die we hielden in Wezep ging daar dus over. Want hoe dan ook, als je je Bijbel leest, ken je de Vader, de Zoon en de Geest. Dat wel. Maar hoe je dat kunt maken tot het bekende leerstuk, ja, waarom zou je dat doen? Dat hoef je niet, tenzij dat je het in de Bijbel tegengekomen bent. Hij was het nooit tegengekomen, ik ben het nooit tegengekomen, dus wat moet ik er verder mee? Maar ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof dat de Vader God is en dat de Zoon God is en dat de Heilige Geest God is. En dat ze één zijn, ook nog zelfs. Echt wel. Ja, vooruit. Ja, vooruit. En Lucifer is wel erg ongelukkig. Ja. Toch? Nou ja. Maar begrijp je me goed, ik geloof in een drie-enige God. Absoluut. Maar als u denkt dat ik een aanhanger ben van de kerkelijke leer daarom, dan moet ik zeggen, nee, want die krijg ik niet in mijn Bijbel gepast. Op geen manier. Dus dat niet. Maar ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige. En de rest is theologie. En theologie is niet van belang. Kennis van de Bijbel is van belang. Daarom schrik er ook maar niet van. Dat maakt ook verder niks uit. Speelt geen enkele rol. Mijn vader zou zeggen, wees maar gewoon rustig. Doe maar rustig aan. Je zoekt de waarheid. De Heer is met je. Komt allemaal goed. No problem. Als je eerlijk bent. En dat is de voorwaarde. Oprecht. Je hartje openstellen voor de Heere Jezus. Wat we op zondagsschool leren. Dat moet je doen. Nou goed. Bovendien wijs ik erop dat de woorden die we dus doorstrepen eventueel, dat die niks toe of afdoen aan dit hele schriftgedeelte. Ze passen niet eens in de pericoop. Zo van, waar gaat het nou ineens over? En laat je het weg, dan mis je niks. Dus we gaan gewoon verder. Deze is gekomen door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, want de geest is de waarheid. Of opdat de geest de waarheid zou zijn, of het blijkt dat de geest de waarheid is. Zoek het maar na, dat is een leuke klus voor vertalers. Altijd. Maar de strekking is duidelijk. Want drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn één omdat ze alle drie uitdrukking geven. Of woorden zijn voor. Uitdrukking geven aan het leven van Christus. Dat wil zeggen de opgewekte. Het leven van de Heere Jezus Christus. Gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is van belang. Want broeders en zusters, het gaat er maar niet om dat hij leeft. We leven op aarde, weet ik hoeveel miljard mensen. Daar hebben wij allemaal niks aan. En of er weer in overlijdt of geboren wordt, maakt ons meestal niks uit. Het gaat er niet om of hij leeft als zodanig. Het gaat erom dat hij leeft voor ons. Dat hij zijn leven stelt voor de schapen. Hebben we die? Dat hij zich beschikbaar stelt voor de schapen. Het wordt ook uitgelegd, hij zorgt voor de schapen. Hij loopt niet weg bij de schapen. Hij laat zich niet opeten door een leeuw of een beer of wat het ook alweer weer was. Hij leeft eeuwig om voor zijn volk verzoening te doen. Dan wel, hij leeft eeuwig om zijn schapen te bewaren. Heb ik ook op zondagschool geleerd. De goede herder. Zie je? Het gaat er niet om dat hij leeft, het gaat erom dat hij leeft in ons en door ons en voor ons. Of nog anders, het gaat erom dat ik ben gestorven en ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar die had ik al aangehaald. Gij vraagt mij hoe ik het weet. Hij leeft, leeft in mijn hart. De vertaling van Engels lied, maar het is door mijn vader vertaald ooit nog. In de 30er jaren, lang geleden. Maar goed, my God is real. Niet daar, maar deep in my soul is het lied. Zie, dat is waar het om gaat. En wij hebben een levende Heer, wij dienen een levende Heer. En het is een levende Heer die voor ons zorgt. Want drie zijn er die getuigen, het levende woord. Het bloed van Christus dat zijn werk in ons doet, in het lichaam dat gemeente heet, maar ook in elk lid daarvan enzovoort. Kortom, we hebben zijn geest ontvangen. En zij getuigen, want de levende Christus is de getrouwe getuige. Hebben die? Was hij dan niet de getrouwe getuige voor zijn opstanding? Ja, dat was hij voor zijn opstanding ook, meestal nog. En met nadruk. Hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht, wil zeggen dat hij nog steeds het woord Gods getuigt. Maar dit was de moeilijke formulering. Die uit Openbaring 1 is de makkelijke. Ik ben dood geweest en ik leef, ik ben de getrouwe getuige. Ter onderscheiding van al die getuigen, ook uit de Oud-Testamentische geschiedenis, die ontrouw waren. En dan ben ik weer rond, want ik begon er straks te zeggen, het Johannes-evangelie begint met, in het begin was het woord. De Johannesbrieven beginnen met hetgeen wij van het begin gehoord hebben, want het woord is geopenbaard. Het begint dus ook met het woord. En openbaring begint met Jezus de getrouwe getuige. Nou, niet helemaal het eerste vers, maar als je het eerste vers wil hebben, ook goed. De openbaring van Jezus Christus. Dus wie getuigt hem? Jezus Christus. Precies. Hij spreekt. En de hele Hebreeënbrief gaat erover. God voortijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Aan het Nederlands kun je het niet zien, dat lukt nou eenmaal niet. Maar de term betekent dat hij in zijn opstanding begonnen is te spreken en dat hij het nog doet. Het duurt voort, heet dat. Hij spreekt tot ons, dat kan niet missen, want in hoofdstuk 2 is 1 bladzijde verder staat het ook. Daarom zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt enzovoort. Of daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt of gehoord is enzovoort. Het is de Heer Jezus nog steeds die tot ons spreekt. Als het evangelie gepredikt wordt, zeggen wij, nou zeiden wij, vroeger, toen evangelisch nog evangelisch was, zeiden wij, de Heer roept u vandaag. Het is de Heer die u roept. En u moet niet mij, maar u moet de Heer antwoorden. En ik zeg het vandaag nog steeds. En niet alleen bij de evangelieprediking, maar overal waar het woord Gods geopend wordt. Het is de Heer die tot u spreekt. Het mag dan zo zijn dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot, wat het maar was ook alweer, leraren, ja. Maar nee, niet, hè? Maar dat is ondergeschikt, want er staat dat wij de geest Gods hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat de Heilige Geest de geest der waarheid heet, omdat die ons in heel de waarheid zal leiden. En als u mij niet moet, dat is mijn zorg niet, echt niet. Maar het probleem is, en dat is mijn zorg wel, dat u degene die spreekt niet verwerpt. En dat ben ik niet, nooit. Het woord Gods. Ik ben het bloedserieus, dat is niet maar een verhaaltje wat ik u voorhoud. Dat is bloedserieus, dat is waar het om gaat. Dat is het enige wat telt. En daar houden we het ook op. Dat is de enige manier om in die overwinning te staan en te leven. Het woord God zou zijn werk doen. In mij en in u, hij spreekt tot ons. En daarom is zo'n conferentie ook nooit vrijblijvend. Drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed, die drie zijn tot één. U weet toch, de geest zou overtuigen van enzovoort. Hè? De geest spreekt, het woord spreekt. De levende Christus spreekt tot ons. Hoe hij het doet, ja, helemaal precies weet ik niet. Maar dat hij het doet, weet ik heel zeker. Omdat de Bijbel het zegt, natuurlijk. Maar ook daarnaast weet ik het heel zeker. Hij spreekt. En daarna staat er dus ook in vers 9. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, wel, het is eigenlijk spottend, want Johannes kan heel scherp zijn. Men leest eroverheen, omdat hij het zo bijzonder formuleert. Maar wat hij zegt is, wij nemen toch vaak getuigenis van mensen aan. We laten mensen wat zeggen en we geloven dat. Zo gaat het in de wereld toe. Maar hij zegt, ja, dat kan nog wel zo wezen dat wij getuigenis van mensen aannemen. Maar de getuigenis van God is meerder. Zie. Wat een mens ook beweert, het gaat om het woord Gods. En dat is altijd meer, dat weegt altijd meer. Dat is overwegend, om zo te zeggen. Daarom, ik spot er wel eens mee een beetje en dan zeg ik, ja, kan me niet schelen wat er iemand anders ervan vindt, van wat er iemand anders in de Bijbel leest. Ik moet u zeggen, dat kan me heel wel schelen. Als u mij kent, weet u dat het zo is. Laatst zei iemand, ja, ik heb een boek en er staat in. Dan zeg ik, ja, dat kan me wel wezen dat het in het boek staat. Ik heb iets van 7.000, 8.000 boeken, je moet het opmeten per meter enzovoorts, hè. Ja, voor een deel gekregen, voor een deel gekocht, zou je gedacht zijn wat het je kost. Een Bijbel is wel te doen, maar wat denk je dat boeken kosten? Maar goed, los daarvan, waarom denkt u dat die dingen daar staan en dat ik ze heb? Omdat ik liever niet over één nacht ijs ga. Maar in de prediking moet ik niet zeggen, die heeft gezegd en die heeft gezegd en die leert enzovoorts. Een oudvader citeren. De enige reden waarom ik soms namen noem, er zijn er altijd maar een paar die ik noem overigens, de andere moet er lang over nadenken. De enige reden waarom ik het doe, is om het gat op te vullen dat ontstaan is. Wat ik u vertel zijn voor dus bijna 100% is het wat ik in mijn jeugd geleerd heb. Niet alleen van mijn vader, maar van Kits en Broeks en Dikkers en hoe die lui allemaal maar geheten mogen hebben. Albert Raammaker en wie het maar waren. Frits Niemeyer en wie we maar tegenkwamen. Ik vergeet er nou een boel, maar die reis 2 weken zo lang enzovoort. Ik heb wat preken en bijbelstudies moeten aanhoren en gevolgd. En ik snap niet wat ik aan afwijkend spreek. Dit is wat ik geleerd heb. En waar het gebleven is, het is weg. Het is Laodicea. Men is lauw, onverschillig. Als het maar gezellig is en als het maar een goed gevoel geeft. Ik moet u zeggen, toen ik die dingen moest leren, gaf het helemaal niet een goed gevoel. Echt niet? Je raakt helemaal van je stuk. Het zou toch niet waar zijn? En het dan nog moeten prediken ook nog. Ook geen lolletje hoor. Nee, ik ben het serieus. Maar het is weg en daarom noem ik namen. En daarom geef ik een blad uit waar ik al de artikelen in zet van pak een beetje tot 100 jaar terug of zoiets. Omdat er een gat ontstaan is. En om aan te tonen dat het niet nieuw is. Dat het gewoon een algemeen erkende evangelische waarheid is. Die je in het algemeen in de geïnstitutionaliseerde kerken weliswaar niet terugvindt. Maar dat was daar nooit. Ja, het was er wel, maar toen was het nog niet een instituut. Zie? Toen ze nog vrij waren, toen had men het woord. En op het moment dat het een instituut wordt en ingepakt wordt, is men het woord kwijt. Per definitie, want het kan niet anders. Er komt het woord van mensen ervoor in de plaats. En dat is altijd een dilemma geweest, heel de kerkgeschiedenis door. Als je de Heer wilde ontmoeten, moest je eruit. Dus heel kort door de bocht. Er is een uitzondering bekend, ja. We zien wel twee. Maar dat zijn de bladeren van de kerkgeschiedenis. Geen alweer mis. Maar het waren de gelovigen die geëxcommuniceerd werden. Degene die de Heer zochten, die zijn woord zochten. Die niet altijd het recht aan hun kant hadden. Ze hadden ook niet allemaal de waarheid in pacht. Maar ze waren eerlijk en ze hadden er hun leven voor over. En de Heer zal hen dat belonen uiteraard. Die hebben we toch? Nou, dat is nu in onze dagen niet anders, dat is nog steeds zo. En als je niet vecht om de waarheid vast te houden in je eigen leven, als je niet vasthoudt de beginselen die je geleerd hebt, als je niet vasthoudt de Heer die voor je zorgt en je aan hem overgeeft, dan raak je zo je waarheid kwijt. Dat is wat er gebeurt. En je raakt je de Heer kwijt, je zekerheid kwijt, je overwinning. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik ken iemand die de leven lang, een dame die getrouwd was met een heel bekende evangelist in Nederland. En ik sprak haar niet zo lang geleden. Ze zegt, nou, ik weet niet of het allemaal wel zo is hoor. Zou mijn man nou echt in de hemel zijn? Wij zijn altijd zo arrogant geweest om dat wel te leren, maar ik weet het niet, Ab, ik weet het niet. En daarna weet ik het ook niet meer. Wat zeg je tegen zo iemand? Na 40 jaar trouwe dienst. Als evangelist. Hoe komt dat, denkt u? Omdat het woord van mensen belangrijker is. Omdat het goede gevoel belangrijker is. Omdat de gezellige club belangrijker is. En misschien ook zelfs wel omdat de business belangrijker is. Maar die noem ik niet eens op de eerste plaats. Maar het gebeurt. Het gebeurt zulke mensen. Het overkomt ons zeker. Precies, en ik zie het ook wel gebeuren. Men raakt de dingen kwijt. Om wat voor reden dan ook. Maar de reden is altijd onoprechtheid. De reden is altijd dat men niet trouw is aan de Heer. De reden is dat men niet trouw is aan het getuigenis dat God getuigt van zichzelf en van zijn Zoon. Niet luistert naar het woord. Niet luistert naar de geest en het leven, het reinigende werk bovendien van Christus afwijst. Wat heb je eraan dat het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden? Als de prediking is, denk erom broeder of zuster dat u zichzelf reinigt. Dat u niet dit doet of dat doet en dat u uw zonde beleidt enzovoorts. Hoezo zou het bloed van Christus ons reinigen? Dan. En hoezo zou de geest ons in heel de waarheid leiden als we de waarheid gewoon dicht doen? Met zo'n slot erop, weet u wel. En dan op de schoorsteenmantel. Ja, wij hebben ook een Bijbel. Maar dat is wat er gebeurt. De geest zal ons in de waarheid leiden. Johannes 15, Johannes 17. Uw woord is de waarheid. De geest leidt ons hierin, niet ergens anders in. En dat de Heer daar anderen bij gebruikt. Desnoods andere boeken voor gebruikt. De dingen die anderen geschreven of gezegd hebben. Dat is inderdaad waar. Maar daar gaat het niet over. Het doel is dit. Zie je? En daar zouden we aan trouw zijn. Dan doet de Heer zijn werk. En als dat er niet meer is, gaat alles mis. Men zegt, er gaat zoveel mis in het christendom. Gaat zoveel mis in gemeente. Gaat zoveel mis in het persoonlijke leven van zoveel christenen. En men probeert er van alles aan te doen. Menselijkerwijs. Om dat te voorkomen en weer te herstellen, weer op poten te zetten enzovoort. Ik kan u zeggen, er is maar één oorzaak waardoor er überhaupt wat mis kan gaan, namelijk doordat men het woord Gods loslaat. Het getuigenis van God, het water, het bloed en de geest. En van het water heeft men gemaakt, het water van de doop, dan is men de echte betekenis echt kwijt. Dan houdt men alleen een ritueel over. Toch? Is het zoek? Zeker wel. En van het bloed heeft men gemaakt de dood en niets dan de dood. Dan is men het leven kwijt. Toch? En van de geest heeft men gezegd, we moeten maar veel bidden dat God ons zijn geest geeft. Heere, geef ons uw geest. Heere, vervul ons met uw geest. Maar in mijn Bijbel staat, word vervuld met de geest. Het is onze verantwoordelijkheid. Hij wil het woord doen, maar wij houden het tegen. We doen het Bijbel dicht, leggen we aan de kant en gaan bidden, Heer, vervul ons met uw geest. Ja, waarom zou die geest in ons komen dan, of ons vervullen? Om ons in de waarheid te leiden, daar hebben we geen belangstelling voor, die hebben we dicht gedaan. En als de Heer wat tegen ons wil zeggen, kan het niet, omdat we toevallig net tegen hem spreken. Wij zijn aan het woord. Enzovoort. Ik weet, die dingen zeg ik vaak... Maar dat is nou juist essentieel. Dat is het hele geheim van dat overwinningsleven. Ik zal voor u strijden, zei de Heer, en gij zult stiller zijn. Of met majoor Kees. Vragen naar in de zaal. Luisteren. Ja, precies. Dan moesten wij in dienst. En dat werkt. Luisteren naar het woord van de Heer. Zie je? Traag om te spreken en ras om te horen, zegt de Bijbel. Dat zou elk mens zijn. Want de mens is maar uit de aarde, heeft niks in te brengen. Hij is geplaatst onder de hemel, onder God en onder de zon. En zal zijn oren openstellen voor wat God heeft te zeggen. En het gebed wat men zou bidden is inderdaad, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daarna, doe mij uw wil kennen, maar beter nog, het algemene gebed is, Heer, geef mij wijsheid. Indien het u aan wijsheid ontbreekt, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God. Waar? Van God. Begeren. En die wijsheid heeft God geopenbaard in de Bijbel en in de Heer Jezus Christus. Die twee zijn niet los van elkaar te zien, uiteraard. En dat is het enige wat telt. En al die wijsheid van menselijke wijzen en grote denkers enzovoorts hebben wij niets aan. Tenzij dan dat de gedachten gebruikt worden, het verstand gebruikt wordt om de waarachtige te kennen. Maar meestal is het om een waarachtige uit te vinden. En nog meer om zichzelf te promoten. Maar wij prediken niet onszelf, wij prediken Christus, die ons geworden is, wijsheid van God. Hij zal een werk aan ons doen en hij leidt ons in heel de waarheid. Iemand vraagt wel eens aan me, dat u natuurlijk niet, maar iemand vraagt wel eens aan me, waar heb je dat nou allemaal vandaan? Het enige wat ik kan zeggen is, uit de Bijbel, en als dat niet vroom genoeg is, heb ik nog maar één ander antwoord. Ik heb in een onbewaakt ogenblik, heb ik een keer tegen de Heer gezegd, Heer, geef mij wijsheid. Ik weet het nog wanneer het was. Het ging over hele andere dingen. Maar dat maakt voor hem niet uit, ik zei, geef mij wijsheid. En als het daar niet vandaan komt, dan weet ik het niet. Dan moet het vandaan komen, denk ik. Hoeft u niet te geloven, uiteraard, want het is allemaal weer arrogant natuurlijk. Maar zoals het niet bedoeld, het is nederig bedoeld. Waar komt het vandaan? Waar hebben we het vandaan? Waar hebben we het over? Wat hebben wij ontvangen? We hebben ontvangen eeuwig leven en alles wat tot leven en tot het leven en de godzaligheid hoort. God heeft ons zijn zoon gegeven. En God heeft ons in die zoon gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En hoewel die zich verbergt, heeft hij zijn woord zwart op wit aan ons nagelaten. Dat is een schat waar we zuinig op zouden zijn. En die we niet zouden bewaren op de schoorsteenmantel. Maar u weet hoe het is, hè? Als in de strijd, hè? De mededelingen, de voorschriften, de commandos op een briefje. Weet je wat je bedoel moet? Weet je dat? Opeten. Nooit gelezen? Een briefje. Schijn. Opeten. Dat is leuk, hè? Dat is wat je ermee moet doen. Dat heb ik nagevraagd aan Ezechiël. Was het Ezechiël, geloof ik wel, hè? En aan Johannes enzovoorts. Hij zegt, nou, het smaakt wel lekker, maar je wordt er daarna toch wel een beetje beroerd van. En dat gun ik u dus voor vanavond.